het is een beetje koud. Maar dat maakt niet uit, want we beseffen ons ook dat onze broeders en zusters in China in de ondergrondse kerken ook vaak heel koud zitten zonder verwarming.
Nou.
Dus de geest van God moet ons warm maken. Laten we eerst weer. Heer, dank u wel. Heer God, Jezus, Heilige Geest, we hebben u zo hard nodig. Maar we houden van u. En we willen u volgen in ons leven, in alles wat we doen. Zegen ons. En wees nu bij ons. We hebben gezongen dat u dit huis vult. En we zijn hier met meer als 2 of 3 tezamen. Dus u bent in ons midden.
Ja.
En daarom, we zijn zo blij dat u er bent. En we willen u ook bidden dat u in onze harten werkt. Krachtig, in Jezus' naam. Amen. Ik ben sinds 1 januari ben ik directeur van de NEM. Van de Near East Ministry. Kennen jullie dit?
Yes.
Tante Kitty en een paar anderen niet. De Near East Ministry zit in Voorthuizen. En die is in 1963 opgericht om Jan Willem van der Hoeven, die was een jaar of 20, te ondersteunen in zijn werk in het Midden-Oosten. Omdat hij rondging in Israël en in de landen daaromheen als prediker.
Ja, ja.
En daarna, door, laten we zeggen, die thuisfrontcommissie die hem ondersteunde, die hebben ze NEM genoemd, Near East Ministry. En dat groeide uit tot een beweging. Heel veel christenen sloten zich aan. En de visie om de nakomelingen van Abraham te zegenen. En allereerst de nakomelingen van de belofte, de Joden. Want in 1963 en in die jaren konden we er niet meer omheen dat Israël bestond. 2000 jaar had de kerk kunnen geloven in een vervangingstheorie, theologie. En ja, niets menselijks is ons vreemd, dat natuurlijk ook... Ja, als er geen Israël is, dan ga je nadenken, hoe komt dat, wat is er aan de hand? Dus je kunt begrijpen dat mensen zochten naar theologieën, hoe ze dat moesten rijmen. Maar nu was Israël er wel weer. En hoe moet je dat dan rijmen? En allereerst wilde de NEM de kinderen van Abraham, de nakomelingen van Isaac, de Joden, zegenen en tot zegen zijn. Maar daarnaast ook de andere nakomelingen van Abraham, de kinderen van Ismaël. Ismaël was een van de weinigen in de Bijbel die zijn naam gekregen heeft van God. God zei tegen Hagar, je zult hem Ismaël noemen. En jij zult tot een grote natie worden. Dus we zegenen ook het volk van de Arabieren, want die staan in wezen dichter bij Gods volk dan wij. En dat wordt met name gedaan binnen de NEM vanuit Jesaja 19 vers 23. Daar staat dat op een dag er een herenbaan zal zijn van Egypte door Jordanië naar Irak en Syrië, Irak. Dat deze volkeren de Heer zullen dienen, de God van Israël, en dat Israël zich zal aansluiten. En dat van daaruit een zegen zal ontstaan vanuit het midden van de aarde over de wereld. En wetende dat gaat gebeuren, dat er vanuit Zuid-Egypte, dat staat ook in de teksten daarvoor, dat 5 steden, daar zullen ze Hebreeuws spreken. Dus dat kun je niet voorstellen. Hoe kan dat nou, Heer? Maar die belofte staat in de Bijbel en omdat die in de Bijbel staat, geloven we dat die uitkomt. En wij willen dat als NEM onze aandacht daarop richten. Want God, want dit is een hele bijzondere belofte. De NEM heeft 2 pijlers ontwikkeld. En de NEM zendt heel veel vrijwilligers uit naar Israël, Egypte, Jordanië, Syrië, Irak. Ja, Syrië niet nu, maar wel in die andere landen. En de vrijwilligers die we uitzenden, die worden gescreend dat ze niet polariseren, in dat politieke conflict gaan zitten, maar dat ze gaan dienen. Dienen in ouderenhulp, verzorging, ziekenhuishulp, thuiszorg, onderwijs en al het andere wat zich voordoet. We starten niet zelf projecten, maar we bieden vrijwilligers aan die zegenen, die meehelpen. Voor 3 maanden, dus kortdurend, tot levenslang. Er zijn mensen die zijn er al 30, 40 jaar. Andere mensen die gaan 3 maanden. En we leiden ze op om te zegenen. Of je nou werkt onder Joden of Arabieren, zegen ze. Laat Gods liefde zien. De andere tak van het werk is hier in Nederland. En in Nederland hebben we dat landgoed in Voorthuizen. Dat is aangekocht in 1976. Op grond van giften, op grond van een visioen. En van daaruit willen we Nederland oproepen tot reveil. En wat bedoelen we daarmee?
Reveilweken zijn er geweest.
Klopt, en die zijn er nog steeds. Oh. En wat we bedoelen daarmee, reveil, is... Natuurlijk, reveil is dat mensen Jezus leren kennen. Opwekking. Dat hebben we nodig. Maar wij gaan één stapje verder. We vinden het belangrijk dat de mensen die christen worden, of die christen zijn, leren bidden voor Israël. En voor de beloften die daar liggen. Want de Bijbel zegt in Genesis, wat we zo gaan lezen, dat wie Israël, wie de nakomelingen van Abraham zegent, zal gezegend worden. En wij hebben dat met name verderop in de Bijbel, wordt dat specifieker. Dus wij zegenen het Joodse volk, we zegenen Jeruzalem om de vrede van Jeruzalem, want dat is goed voor ons ook, voor Nederland. En God zegt, als Nederland, ook als natie, Israël zegent, dan worden wij ook zelf gezegend. En daarom hebben we dat ook zo nodig, want we zien in Nederland een afgang. We zien in Nederland dat mensen God niet meer volgen, maar daarmee verbonden zien we ook dat de welvaart ook echt achteruit gaat. We zien in de huidige nieuwe generatie van de twintigers. Je kunt vroeger, wij konden, de meeste van ons konden, op 1 salaris een huis kopen. Dat kan niet meer. Je hebt 2 salarissen nodig om een huis te kopen. De welvaart op allerlei gebieden gaat achteruit. En dat is een heel ander thema, maar wij... Je houdt van dit land omdat je hier geboren bent, omdat dit je land is. En het geloof is er, heel duidelijk, als wij Israël zegenen, en ondertussen zegenen we ook de Arabieren, dan zullen wij gezegend worden. We zijn dus niet voor een politiek activisme. Want er gebeuren natuurlijk allemaal dingen in het Midden-Oosten die in onze westerse denken, al dan niet goed zijn. Daar moeten we ons van verre houden. Dat is ook weer een ander thema. Hoe ga je om met al die oorlogen? En moet je partij kiezen? Nee, dat hoeft niet. En ik noemde al de namen van Abraham. Isaac en Jacob. En Isaac, Jacob en Ismaël. En Israël. Dus laten we daar naar kijken vandaag. En dan, we lezen over Abraham voor het eerst in Genesis 11. Vers 26 en volgende. En daar staan 2 opvallende dingen. De vrouw van Abraham is onvruchtbaar. En hij heette toen nog Abraham. En zijn vader Terach trok weg uit Ur, uit Zuid-Irak. Dat is woestijn daar, ik ben daar geweest. Maar hij trok naar Kanaan. Maar hij bleef steken in het noorden van Irak. Want je moet vanuit Ur reis je langs de Eufraat naar het noorden. En dan buig je af via Syrië naar Kanaan. Dus hij moest naar het noorden toe. Hij ging weg van zijn familie, Terach. Hij kwam in Haran, in het noorden van Irak. En hij bleef daar. Hij ging niet verder wat God hem wel had gezegd. Hij sterft daarop op hoge leeftijd. Maar voordat hij sterft, gaat Abraham wel verder. Abraham trekt weg van zijn vader in Haran en gaat naar Kanaan. We weten dus niet waarom Terach niet verder trok, maar hij deed het niet en Abraham doet het wel. En dan in Genesis 12 verschijnt de Heer aan Abraham en hij zegt: de Heer en u zeiden tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn en ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus hier zit die zegen in waar ik het net van had. Als we Abraham zegenen, dan worden wij gezegend. Toen ging Abraham zoals de Heer tot hem gesproken had en Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. We komen hier, net als in de eerste mededeling over Abraham in de Bijbel, komen in Genesis 11, komen we in Genesis 12 weer tegen de onvruchtbaarheid. We komen nu tegen dat God zegt tegen Abraham: Abraham, je wordt vruchtbaar en ik geef je dit land. Er is een belofte van land. En God gaat het volk zegenen. Hoe gaat Abraham verder? In Genesis lezen we dan over de angst van Abraham voor Farao. En hoe hij zich in een netele situatie met zijn vrouw begeeft. Daarna, in het leven van Abraham, zie je dat zijn neef Lot hem verlaat. Er is eigenlijk een soort scheiding, een soort splitsing in dat geslacht, in die stam die zich daar ontwikkelt. Vervolgens komt er een grote oorlog tussen verschillende koningen in het oosten, ten oosten van de huidige Dode Zee. En dan wordt zijn neef Lot gevangen genomen, Abraham hoort dat. En in het oosten is het een enorme plicht om je familie te helpen. Dat is nog steeds zo. Je kunt, wat ik hoor van Syrische vluchtelingen in Nederland, is dat ze verbaasd zijn hoe wij met elkaar omgaan. Want in deze landen, zoals nu nog in Syrië, jouw familie is heilig. Dat is waar je je voor inzet. Dus als een neef die je niet kent, maar die wel een neef is, omdat hij elders woont, langskomt, dan doe je alles voor. En je helpt elkaar. En als het financieel moeilijk gaat, help je elkaar. Een hele warme familieband. Tegelijkertijd, als jouw buurman of overbuurman in de straat kripeert van de honger, ga je niet helpen. Dat doe je in het Midden-Oosten niet. Je gaat alleen maar je eigen familie helpen. Ten koste van alles. Zo ken ik de man die mijn huis heeft geschilderd. Die stuurt elke maand $1000 naar Syrië toe om zijn familie daar te onderhouden. En dat is een plicht, dat moet. Maar alleen je eigen familie. Nou, dat zie je dan ook, dat speelt ook nog bij Abraham. Het is een plicht dat hij iets gaat doen. Maar dit lijkt een hopeloze missie. Want hoe kun je met 318 slaven een leger van 4 koningen verslaan en je neef terugkrijgen? En toch doet hij het. En hij verslaat die koningen en hij brengt ze terug. En dat is een enorme overwinning. En je kunt je voorstellen dat zijn reputatie onder de stammen om hem heen daarmee wel gevestigd is. En dat ze hem niet aanvallen, dat ze hem wel met rust laten. Hij wordt gezien als een machtig vorst. In de Bijbel lezen we daarna dat hij Melchizedek ontmoet, de priesterkoning, en daarna komt de belofte opnieuw van God dat Abraham een zoon krijgt. En hij vertelt ook dat zijn nakomelingen 400 jaar zullen dienen, slaven zijn, in een ander land, en dat er dan een exodus zal komen. Dan denk je van, hè? Abraham heeft nog niet eens kinderen, is oud, en God vertelt hem dat hij een groot volk gaat worden. En dat hij dit land krijgt, dat hij een zoon gaat krijgen, maar dat uiteindelijk ze 400 jaar in ballingschap gaan, eigenlijk. Waarom doet hij dat? Nou, ik denk dat God dat vertelt aan Abraham, omdat Abraham dit weer heeft doorverteld aan zijn kinderen, aan Isaac en Isaac aan Jacob en Jacob aan zijn zonen. En dit verhaal was dus bekend vanwege al die verhalen vertellen in het Midden-Oosten. Dit was bekend bij de slaven in Egypte, bij het volk Israël. Ze wisten dat de tijd nabij was, dat God waarschijnlijk iets zou gaan doen. Ze wisten niet wat, maar op die manier konden ze wel Mozes beter accepteren, omdat ze wisten dat er een grote belofte lag, ook al wisten ze niet hoe dat zou moeten gebeuren. Nou, dan komen we op het moment nu. Abraham heet hij nog? Of was hij al veranderd? Vandaar. Abraham, die heeft een veelbewogen leven achter de rug. Weggetrokken uit Ur, Haran, doorgetrokken, van alles meegemaakt in Israël, in het land Kanaan. En je zou zeggen van nou, zijn leven is, hij is oud aan het worden, zijn leven is vol, dit was het dan. Hij heeft ondertussen een deel van zijn familie verloren. En God spreekt opnieuw tot Abraham over de belofte van een groot volk en het land. En er staat dat Abraham God gelooft. Dat is heel bijzonder, want op het einde van je leven, want wij komen op een gegeven moment op het einde van ons leven, en dan denken we van, ja, maar er liggen nog beloften. Hoe zit dat nou? Hoe moet ik dat zien? En je moet God zoeken, en als God je aanspreekt, dan moet je het geloven. Of moet. Wij zouden zeggen van, wauw, wat een profetieën liggen op dit leven. Wat een zalving, wat een bediening. We gaan het zien, geweldig. Dat is vaak charismatisch wat er gebeurt wanneer er profetieën worden uitgesproken over mensen die heel bijzonder zijn. Dan zeggen we, wauw, hier gaat iets groots gebeuren. En dat was met Abraham ook zo. Maar dan, en het is in ons leven ook vaak zo, wat gebeurt er dan? Het wordt stil. De slaven worden ouder. Er zullen wel kinderen geboren zijn onder de slaven, maar niet bij de leiders, bij Abraham en Sarai. De seizoenen komen en gaan. Er komt steeds minder reuring, want iedereen wordt ouder. Ze ogen als een oude familie met een mooie geschiedenis, maar het veroudert. En er is geen erfgenaam. Het wordt echt wel langzaam vergane glorie. Dit is niet vol te houden. Hoe nu verder? En de beloften in hun denken vervagen. Want ja, het gebeurt maar niet. Er moet iets gebeuren. In onze taal zouden we zeggen, ze stevenen af op een faillissement. Er moet iets gebeuren. Een overname door anderen. Een opheffing. Want wie kan dit nog oprichten? En Sarai kent, en ze heet nu Sarah, die kent de woorden van God. Ze weet dat Abraham de belofte heeft dat hij een zoon zal krijgen. Nou, je ziet niets gebeuren. Je ziet dat het afloopt, of het lijkt af te lopen, aflopende zaak. En heel menselijk gedacht en heel logisch, ze denkt na van ja, maar God heeft niet gezegd dat die zoon door mij zou komen. Dus, ja, dat heeft God niet gezegd. Dus ja, ik kan wel denken van wel, maar het is helemaal niet, misschien niet zo. Maar ja, ik kan Hagar geven. Dus ze geeft Hagar aan haar man om een kind te verwekken. En Hagar is haar persoonlijke slaaf en dat wordt dan formeel in het oosten haar kind in haar schoot. Dus dat was heel rationeel. Ja, misschien voor ons niet, maar voor toen wel. Een hele goede rationele oplossing. En Abraham ging daarin mee. En het lukt. Er wordt een zoon geboren. Dus nu is er een erfgenaam. Nu is het geslacht gered. Nu is er toekomst. En inderdaad, nu is er reuring. Want er loopt nu er begint een kindje rond te lopen. Er begint lawaai te maken. Dus zij hebben alles in lijn gebracht met God om de belofte te laten komen. En daar gaat het dan heel erg fout. Want God was er niet mee eens. En dat lezen we in Genesis 16. En Abraham ging tot Hagar en ze werd zwanger. En toen ze zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham: de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb u mijn slavin in uw schoot gegeven. En nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doet recht tussen u en mij. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei: Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeiden: ik ben op de vlucht van mijn meesteres Sarai. En de engel des Heeren zeide tot haar: keer naar uw meesteres terug, verneder u onder haar hand. En de engel des Heeren zei tot haar: ik zal uw nageslacht van Hagar zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de Heere, of zeide de engel des Heeren tot haar: zie, gij zijt zwanger, gij zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn, zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van zijn broeders wonen. Abraham neemt het heft rationeel goed in eigen hand en hiermee vijzelen ze hun vergane glorie op. En we weten het natuurlijk achteraf dat ze hadden moeten bidden tot God of dit de weg was. Is dit echt zo? Het is rationeel goed bedacht, maar we gaan dit niet doen totdat de Heere heeft gezegd dat het goed is. En dat zouden wij moeten doen met dit soort situaties in ons leven. Rationeel begrijpen we, jongen, we zouden dit moeten doen, maar moeten we het wel doen? Heer, wat zegt u? En God had al gesproken, maar het was zo onwaarschijnlijk. En daarom hebben ze dit gedaan. Het had goed kunnen uitwerken als het Gods plan was. Maar het was Gods plan niet. God in zijn almacht wist dat de geest van Ismaël niet de juiste was die hij zocht. En het begint eigenlijk bij Hagar, de moeder. Want Hagar verachtte haar meesteres. Dat had niet gehoeven. Dat was zonde. We zijn zondige mensen. En gelukkig door Gods genade vergeeft hij ons. Maar als we in hem geloven. Maar Hagar had natuurlijk niet haar meesteres verachtelijk hoeven te vinden. Maar die zonde in haar leven werkte door in haar baby, nog in haar lichaam, in haar kind. Verachting deed zijn intreden. En natuurlijk verachtte ze Sarai, omdat Sarai niet zwanger kon worden. En verachten is verlagen, vernederen, verkleinen, minachten. Het had niet gehoeven. Nadat Ismaël is geboren, verschijnt God weer twee keer nu aan Abraham opnieuw en herhaalt de belofte van het land en het volk wat Abraham krijgt. Dat is zo verbonden. En bij Ismaël zien we dat Ismaël een volk wordt. Ismaël krijgt geen land, maar Ismaël wordt een groot volk wat nooit geteld kan worden. Nou, dat zie je met de huidige Arabieren. Die zijn overal. Maar het land, dat is een belofte voor Israël. God stelt de besnijdenis in. En God die kondigt de geboorte van Isaac aan. Over wie de belofte gaan. En het leven gaat verder. En er gebeurt helemaal niets. Weer moeten ze wachten. Mooi al die beloftes van God. Dan komt de vernietiging van Sodom en Gomorra. En daarna zijn er weer problemen. Omdat Abraham weer liegt over zijn vrouw. En als hij bang is voor andere vorsten, dan vertelt hij dat Sara zijn zuster is. Dat is ze ook. Ze is een halfzuster, maar hij doet het natuurlijk omdat hij niet vermoord wil worden als haar man. Maar daarna, eindelijk, gebeurt er een wonder en wordt Isaac geboren. Nou, dat is ingewikkeld, want er loopt al een jongen rond van 14, die reuring geeft in de vergane glorie. En nu wordt Isaac geboren. En nadat Isaac van de borst af is, omstreeks het derde levensjaar, richt hij een feestmaaltijd aan Abraham voor Isaac. Dat is gewoonte. Je bent in het Midden-Oosten vaak toch wel een jaar of twee, drie aan de borst. En daarna ga je vast voedsel eten. Nou, dat lezen we in Genesis 21. Toen, tijdens dat feest, toen Sarah zag dat de zoon van Hagar, Ismaël, de Egyptische, die zij aan Abraham gebaard had, spotte. Toen zeiden zij tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Dit nu mishaagde Abraham zeer ter wille van zijn zoon. Maar God greep in en zeide tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin. En in alles wat Sarah tot u zegt, moet u naar haar luisteren, want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon van de slavin zal tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. We zien hier weer iets gebeuren wat niet had gehoeven. Ismaël had niet hoeven te spotten. Maar het zaadje van zijn moeder, de verachting, werd spot in Ismaël. En Ismaël, als Ismaël niet had gespot, als zijn geest dicht bij God was geweest, dan had hij, dat is moeilijk, want we zitten altijd met onze positie van, er zijn altijd anderen die meer zijn, maar dan had hij ergens kunnen zien, hey, de belofte van God ligt op Isaac, maar ik heb ook beloftes, en ik kan niet roven van Isaac wat hij krijgt, maar God gaat mij zegenen, Heer, wilt u mij zegenen? Ismaël had niet hoeven te spotten. Dit was zonde. En door de spot werd hij uiteindelijk verdreven. Want de beloften die op hem lag, die lagen al op hem en die zijn ook uitgekomen. Hij werd tot een groot volk. Ook al in zijn eigen leven zag hij 12 zonen en daaruit 12 volkeren komen. Wat later in de Bijbel staat. Dus Ismaël is verdreven omdat hij spotte, omdat hij zo reageerde. En dit is ook van enorme toepassing voor ons, op ons eigen leven. Soms, het is op ons eigen leven, maar ook op kerken, op organisaties, ook bijvoorbeeld op de NEM. Soms lijken we vergane glorie. Van, oh, ja, we hebben niet die jeu, die zalving, alles wat op ons, ja, dat mensen naar ons toetrekken. Wat is dat? Maar er zijn beloftes over ons leven die we diep in ons hebben. Er blijkt niets van terecht te komen. Het heeft niet gewerkt. We missen de zalving of we krijgen geen kansen. We voelen ons te oud worden. We hebben geen mensen meer. Of geen geld. Te weinig giften. We leggen ons erbij neer en raken teleurgesteld. Of er komt een overlevingsplan. Menselijk heel goed bedacht, maar is het werkelijk Gods plan? Als we de belofte van God eigenlijk een beetje terzijde schuiven, dan zou het overlevingsplan wel eens een Ismaël kunnen zijn. Een Ismaël die verachting laat overgaan in spot. Hij staat in de positie om de macht over te nemen. Om alles zich toe te eigenen. Hij neemt het roer van teleurstelling in je leven over. Hij zorgt dat je organisatie of kerk niet tot zijn doel komt. Herken je dit? Een Ismaël in je leven of in de gemeenschap? Sarah had het geestelijk bij het juiste eind om korte metten te maken met Ismaël. Ze gooide hem eruit. Durf jij, durf ik, Ismaël, dat bruisende in ons leven, dat je hebt binnengehaald, weg te doen? Durf je als oudste of voorganger de belofte van God te vertrouwen en korte metten te maken met een Ismaël die je gecreëerd hebt? Dat is heel erg moeilijk. En je kunt zien dat Abraham ja, eigenlijk dit niet wilde en zeer ontstemd was. En pas als God, daar heb je Gods ingrijpen nodig. Soms, want ook in ons leven, hè, als je getrouwd bent en jij ziet iets in je leven, maar misschien ziet je partner dat helemaal niet. Hè? Dus je bidt dat God ook dan ingrijpt bij die partner. Of in een organisatie, misschien zie je als voorganger iets, maar je bestuur ziet iets heel anders. Reageert meer als Abraham, terwijl jij door het van geestelijk moet ik korte metten maken met wat er nu gebeurt. Ik moet dit stoppen. Ook al is het een tijd goed gegaan. Let wel, Ismaël was tegen die tijd al 17. Hij was op zijn 13e, nog voordat Isaac geboren werd, is hij besneden. Hij heeft 14 jaar van zijn leven Abraham alleen als vader gehad. Enig zoon. Hij is opgegroeid diep in verhouding met Abraham. Het is heel moeilijk voor Abraham om die zoon eruit te zetten, die Ismaël. Maar God zegt, doe het. En het is Sara die het geestelijk inzicht heeft dat dit niet goed kan gaan. Maar dit heeft ze, dit inzicht krijgt ze alleen maar omdat ze spot ziet. En als Ismaël niet had gespot, had het in vrede uit elkaar kunnen gaan. Want ze hebben andere bedieningen. Dat had gemoeten. En het lijkt radicaal als je gaat optreden. En het is ook radicaal, want Abraham bleef met een klein kind achter. Je weet hoe in het Midden-Oosten, een kind van 3, die dan, ja, die is heel kwetsbaar. Die kan heel snel overlijden. Dus je kunt beter op 2 paarden wedden. Maar de wilde Ismaël, die dus heel veel reuring bracht, die gaat weg. En jij, Abraham, wordt snel weer vergaande glorie. Want Isaac is een rustige kind en is nog heel klein. Dus het lijkt toch allemaal niet zoveel. De reuring gaat weg. Ismaël wordt ondertussen gezegend en heeft een aparte weg gegaan. En de bedoeling is dat we elkaar zegenen. Dus we gaan niet dezelfde fout als Hagar en Ismaël. Want als je een Ismaël eruit zet uit je leven, dan kun je zelf in dezelfde val trappen als Hagar en Ismaël. Dat je gaat spotten. Van ja, maar ja, dat je hoogmoedig wordt. Van nee, ik doe het goede, ik doe wat God wil, ik heb het inzicht. En ja, dat is helemaal niets. Die Ismaël, dat is vreselijk. En dat doen we vaak. We doen heel vaak, ook zeker met de huidige Arabische volkeren, we zijn vaak minachtend over ze, of bang, of hoogmoedig, omdat we zoiets hebben van, ja, maar zij zijn het niet. Maar God was boos over de spot en de minachting en de verachting. Dus wij moeten ook niet, als wij weten in ons leven dat iets niet goed is, wat we eruit moeten zetten, als het iets is wat kijk, als het occultisme is, of wat dan ook, dat is duidelijk van Satan. Maar op Ismaël lagen beloftes. En op de Ismaëls in onze levens liggen misschien ook beloftes. Je wilt ze uit je leven hebben, maar je kunt ze wel degelijk zegenen. Dat is wat God wil. God wil niet dat je gaat spotten met die anderen die jij, waar je niet mee verder moet. Vergeld het niet. En God heeft geen welgevallen als jij op jouw beurt spot of hoogmoedig wordt. God heeft zo'n hekel aan hoogmoed. In de Bijbel, wat mij opvalt, is dat er een hele hoop mensen bijvoorbeeld seksueel overspel plegen. Zoals koning David en allerlei anderen. En dat wordt vergeven. Maar over hoogmoed is God zo hard. Hij wil niet dat we spotten, dat we hoogmoedig zijn. Spreuken 6. 6 dingen haat de Heere. En dan begint hij met hoogmoedige ogen. Spreuken 16, vers 5. al wie hooghartig is, is voor de Heer een gruwel. Een gruwel. Hoogmoed is je verheffen boven de ander. Je meer voelen dan de ander. Jacobus 4 vers 6 in het Nieuwe Testament. God weerstaat de hoogmoedigen. Doe het dus niet. Word geen Ismaël. Maar zet wel de Ismaël uit je leven. En wat heel belangrijk is, wacht op God. Als je rationeel denkt van ik moet dit doen, haal geen Ismaël binnen in je leven, in je organisatie. Wacht op God. Bid. Ga thuis in tongen bidden. Gewoon bid een half uur, bid een uur. En doe dat dag in dag uit. En God komt met een antwoord. Zodat je weet wat je moet doen. En dan is het moeilijk. Maar dan weet je wel van nee, ik twijfel niet. Dat is de boodschap vandaag. Laten we bidden. Heer Jezus, uw geest legt zoveel in het verhaal. In deze verhalen, in deze werkelijkheid, het is gebeurd. En we willen uw volk Israël zegenen. En de vrede van Jeruzalem toebidden. We willen tevens de kinderen van Ismaël uw liefde tonen. En hun ook laten zien dat zij gered kunnen zijn door Jezus Christus. En Vader, we bidden voor al die mensen die zich in het Midden-Oosten namens u inzetten in een bediening van liefde. En het brengen van mensen naar u toe. En Vader, als we nadenken over Ismaël in ons eigen leven. Of in onze eigen organisatie. Help ons. Leid ons in ons bidden dat u de Ismaël aanwijst. En dat we hem dan ook eruit durven te zetten. En dat we geen nieuwe Ismaëls meer toelaten. Heer, we hebben echt uw leiding nodig in deze eindtijd. In deze tijd waarin er zoveel gebeurt aan onrust. En ik geloof, Vader, dat u ons wil opwekken. En dat u ons wil opwekken tot gebed, voorbeden. En Vader, zegen Nederland. In Jezus' naam.